Thank you. Maar dat, even kijken, er was. Nou goed, de ondersteuning wordt wisselend, zeg maar. Verzorgd.
Goedemorgen. Dank je. Hartelijk welkom op deze tweede Paasdag. Hartelijk welkom ook voor Andries Knevel. Hij is hier inmiddels voor de 14e keer, dus dat schept verwachtingen voor het volgend jaar. Maar we beginnen eerst nog aan vandaag. We hopen op een inspirerend woord. Ook als u hier te gast bent, hartelijk welkom. We hebben na de bijeenkomst, gelegenheid om met elkaar koffie te drinken. U bent hartelijk welkom. We zingen vandaag met het orgel en met de praiseband. En we hopen op een gezegende bijeenkomst. Je moet nu nog iets zeggen over wat we gaan zingen. En dat is volgens de liturgie, halleluja, de eerste dag is stralend aangebroken. Ik geloof dat we nu moeten zeggen de tweede dag, maar u begrijpt het.
Wij gaan eerst onze afhankelijkheid van de Heere God belijden. En dat doen wij op deze wijze, klassiek. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade voor ons en vrede van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Amen. Met een kleine verandering in de liturgie. De gebeden komen voor de schriftlezing. Dus ik nodig nu, denk ik, ja, de presbent uit om met ons twee liederen uit Opwekking te gaan zingen.
Thank you.
Dankjewel, en jullie komen straks nog een keer met ons terug. Laten wij bidden. Heren, we zongen net, wij willen u ontmoeten. En laat het mogen zijn, Heer, dat dat niet alleen de liedtekst is, maar dat het het verlangen van ons hart is op dit moment hier in uw huis. Een ontmoeting met u. Een ontmoeting met u, omdat u, zoals we zongen, de opgestane bent. Omdat het niet is een ontmoeting van ons naar u, maar omdat het is ten diepste een ontmoeting van u naar ons. Omdat u ons hebt opgezocht. Dat heeft u gedaan 2000 jaar geleden, toen u opstond uit het graf en de weg baande van u naar ons. En dat doet u telkens weer, nog iedere dag, als u op zoek bent naar mensen om die voor u te winnen. Door uw geest, waar we het vanochtend over zullen hebben ook. En we danken u, Heere, voor dat grote wonder. Dat grote wonder van de opstanding, wat we niet klein krijgen en wat we af en toe ook niet begrijpen. Wat we eigenlijk helemaal niet begrijpen. Waar we moeite mee hebben soms om het te begrijpen. Om het ja, in ons hoofd en hart een plek te geven. Laat dan, Heer, deze ochtend, deze nabetrachting op Goede Vrijdag en Pasen. Laat deze ochtend dan door u gebruikt mogen worden om dat grote wonder van passie en Pasen nog dichter bij ons te brengen, als het misschien al is. Wilt u beletselen die er zijn, verstandelijk, rationeel, of ook in ons hart. Als er dingen zijn in ons leven, heren, die het allemaal ja, wat verduisteren en verdonkeren, als we hier in de kerk zitten met een hart vol zorgen, een losgeslagen ziel, zingt Psalm 42, hart onrustig, vol van zorgen. Vleugellam geslagen ziel, die zijn er ook vanochtend. Heer, dat het een moment mag wijken voor de boodschap van uw evangelie. Daar bidden we om, op deze ochtend, hier in Dordrecht. Amen. Ik ga met u lezen. Romeinen 5, vers 1 tot 11 in de NBV-vertaling. Daar staat, wij dan, nee, dat is de nieuwe vertaling 51, zo heb ik een preek voor, bij de uit, daar staat het dan. Wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof hebben vrede bij God. In de NBV staat, wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God door ons Heer Jezus Christus. Dankzij hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade die ons fundament is. En in de hoop te mogen delen in zijn luister, prijzen we ons gelukkig. Dat niet alleen. We prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende. Lijden staat er eigenlijk. Omdat we weten dat lijden tot volharding leidt. En volharding tot betrouwbaarheid. En betrouwbaarheid tot hoop. En deze hoop zal niet beschaamd worden omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest die ons is gegeven. Toen wij nog hulpeloos waren, is Christus al immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven. Er is bijna niemand die voor een rechtvaardige mens wil sterven. Slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons is gestorven, notabene, toen wij nog zondaars waren. En des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld. Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met hem verzoend door de dood van zijn zoon. Des te zekerder is het dat wij, nu we met hem zijn verzoend, worden gered. Er staat door diens leven, er staat eigenlijk doordat hij leeft. En meer nog, dat wij God prijzen, dank aan onze Heer Jezus Christus, door wie we nu al met God zijn verzoend. En die tekst is 10, waarin de vertaling 51 staat, doordat hij leeft. Dat is eigenlijk het thema, doordat hij leeft. En in de NBV-vertaling staat eigenlijk dat gered zijn door diens leven. Maar even voor de helderheid. Ik heb het gisteravond al op Twitter aangekondigd. Niet dat Dordrecht daar massaal op reageerde overigens, maar ik ga het toch zeggen. Ik dacht, ik ga twitteren. Ik ga het twitteren. Ik ga een schilderij laten zien. Twee zelfs. Dit is de eerste. Kunt u het zien? Dit is een schilderij, dames en heren, gemeente, wat wij de komende maanden nog talloze malen te zien zullen krijgen. Want voor een aantal van u is dit een bekend schilderij of een bekend beeld. Het is geen schilderij, het is een schilderij van een beeld. Het beeld staat in Rio de Janeiro. En het is het grote Christusbeeld wat op die berg staat in Rio de Janeiro. En wat als het ware zo over de stad heen kijkt. Met zegenende handen. En we gaan dat de komende maanden, gaan we dit beeld ontzettend veel zien. Gisteren in de kranten, hoeveel keer heb ik niet moeten tellen om dit beeld weer te tellen. Want voor de voetballiefhebbers onder ons, we gaan met z'n allen naar Rio. Want half juni, dan begint daar de WK voetbal. En Nederland speelt in de eerste ronde tegen Spanje, Chili en Australië. Even voor de mensen die het allemaal nog gemist hebben. Dit is het beeld van Christus. Christus die waakt over de stad. En ik dacht, stel dat u van voetbal houdt en u gaat de komende maand, stel dat u niet van voetbal houdt zelfs, dan zult u dit beeld ontzettend veel zien. Want die mensen in Brazilië, die moeten ook verdienen aan de WK voetbal. En hoe verdien je aan de WK voetbal? Door heel veel toeristische plaatjes te laten zien. En dit is het belangrijkste toeristische plaatje van Rio de Janeiro. Dit is een beeld van Christus. Is dit wel het beeld van Christus? Dit zijn wij toch niet zo gewend in zowel de katholieke als de protestantse traditie. Als wij een beeld van Christus hebben, voor zover we dat hebben of mogen hebben, dan is het toch niet een Christus die met zegenende handen over een stad of een dorp of een kerk staat. Is dit wel een goed beeld van Christus? Moeten we eigenlijk niet zeggen, jongens daar in Rio, weg ermee? Want het echte beeld van Christus, ik heb het van een Zuid-Afrikaanse kunstenaar meegenomen, maar je kan het in 100.000 fout natuurlijk zien. Het echte beeld van Christus is natuurlijk dit. Dit in alle vormen, in alle landen, Afrikaans. De lijdende Christus. De lijdende Christus. Als u op vakantie, want in eigen land doe je het nooit, ik ook niet. En zodra ik in Italië ben, ga ik Rooms-Katholieke kerken in. Ik weet niet wat dat is. Maar dan zie je Rooms-Katholieke kerken vol met beelden van een kruis en een Jezus eraan, met al eerbied gesproken. Crucifix. En al de schilderijen in de kerken, in de Rooms-Katholieke kerk, wij hebben dat niet hier zo. Daar zie je dit, een gekruisigde Christus. En ik zat even, dat begrijpt u, ik zat even rond, want de meeste protestantse kerken, die hebben nog wel ergens een kruis. Maar ik kijk even naar de ouderling van dienst. Niet, nee, niet. Ai. Jammer joh. De meeste protestantse kerken hebben dus wel een kruis. Zonder Jezus eraan. En de vraag is dus, even kijken of ik dat met al mijn krachten nog kan doen. Wie hebben nou gelijk? Als het gaat over Jezus, hebben we het dan vooral over deze? En is dat terecht, de lijdende? Of moeten we het dan hebben over, nou ja, tekst van vanochtend, hij leeft. Nou, daar wou ik het eigenlijk met u vanmorgen even over hebben. Omdat u allemaal televisie gaat kijken zometeen. En dan ziet u steeds maar het beeld van de Christus uit Rio. En dan denkt u, hebben ze het nou gelijk of hebben ze niet gelijk? Ik haal hem nog wel een paar keer overhoop, die schilderijen. Want het speelt natuurlijk veel meer. Afgelopen dagen hebben we de Matthäus Passion in 100 fout kunnen horen. Matthäus Passion. Lijden. Punt. Bach eindigt met, wir setzen uns mit Tränen nieder. Jezus gaat het graf in en het is afgelopen. En ik was niet in het land, maar we hebben afgelopen donderdag hebben we de Passion gehad. Nou, daar mag u van denken wat u wilt, maar dat ging over het lijden. Dat ging allemaal hierover. En sommigen van u hebben een 40 dagen tijd gedaan. Allemaal nadenken over het lijden van Christus. En vanmorgen, gisterochtend, zet ik het Oster-oratorium op van Bach. Want dat moet je dan doen. Als je naar de Matthäus-Passion luistert, moet je dan op eerste paasdag het Oster, het paasoratorium opzetten. En dan denk je tegen, zeg je tegen Johann Sebastian Bach, zeg je met een klein stemmetje, want hij speelde beter dan ik dat doe. Die Matthäus, die had zijn hart. Hij was pietist. Hij was een vrome Lutherse pietist. Dus in het lijdensevangelie kon hij alles kwijt. En dan komt het paasevangelie, het Oster-oratorium. Ja, nee, dat is het niet. Dat is het niet. De eerste 4-5 minuten en daarna. Hij redt dat niet om Jezus leeft muziek te geven. Ik ben met deze zaken bezig geweest omdat we nabetrachting hebben op passie en op Pasen. En ik dacht, niet wie heeft er nou gelijk, maar hoe zit dat nou precies in die verhouding tussen wat enorme aandacht die we hebben gehad de afgelopen dagen voor de passie. Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, Witte Donderdag, Matthäus Passion, The Passion, noem maar op. En nu, Pasen. Daarom las ik een stukje uit Romeinen 5. En dat heb ik gekozen omdat Paulus in dit stukje, als het ware, de beide in balans brengt. Romeinen 5, even de context is, ik weet niet wie van u was, de hele Romeinenbrief heeft gelezen. Jullie allemaal? Niet, denk ik, hè? Nee. Nee, ze zeggen allemaal nee. Ouder ook niet hoor, dus schaam je niet. Wie van jullie heeft wel eens de hele Romeinenbrief gelezen? Wie van u heeft wel eens de hele Romeinenbrief gelezen en die heeft moeten constateren van zo, dat valt niet mee. Dat is een moeilijke brief, die Romeinenbrief. En er zijn heel wat theologen die daar op stuk gegaan zijn op die Romeinenbrieven. Want wat is het thema? Dat behandel ik verder niet hoor, maak je geen zorgen. Wat is het thema? Nou, twee dingen. Het ene thema is, hoe worden we nou gerechtvaardigd? Is dat nou nog door onze goede werken? Of alleen door genade, de Lutherse vraag, hè? Hoe word ik zalig, goede werk of genade? Maar er zit nog een andere vraag in, die we pas de afgelopen 25 jaar hebben ontdekt. Dat is ook wel mooi, dat je hele nieuwe thema's ontdekt na 2000 jaar nadat zo'n brief is geschreven. Er zit een heel ander thema ook in, en dat is het thema met de vraag, wij christenen uit de heidenen, want dat zijn wij. Wij zijn christenen uit de heidenen, hoe verhouden wij ons nou tot de christenen uit de Joden, want de christen uit de Joden, dat was de eerste christengemeente. En wat van die Joodse geloof moet overgebracht worden naar ons christen uit de heidenen? Ik zie dat jullie oogjes al naar beneden gaan. Ik begrijp dat dat moeilijke thema's zijn. Maar daar is Paulus dus mee bezig in Romeinen 1 tot en met 4. En dan komt hij bij Romeinen 5. En dan komt hij bij Romeinen 5 en dan zegt hij, hè? Ik heb het even gehad. Ik heb het op kunnen schrijven. Dan zegt hij die tekst die ik net zei in de nieuwe vertaling. Hè. En dan komt hij tot een doxologie. Tot een lofprijzing. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God. En in de NBV staat het net even anders. Vergelijkbaar met de doxologie uit. Hè, de lofprijzing uit Romeinen 8. In die doxologie van Romeinen 5. Daar gaat het over deze beide schilderijen. Daar gaat het over dat schilderij in Rio de Janeiro, laat ik het zo maar even zeggen. En het gaat over het schilderij wat wij zo gewend zijn. Het schilderij van het kruis. Het schilderij van dat kruis wat je overal zo te zien krijgt. En voordat Paulus dan naar dat schilderij toe gaat, dan vertelt hij nog even hoe zit dat nou met dat lijden, met die passie. En dan komt hij tot die prachtige teksten dat, ja, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. En hij zegt dan, er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven. Dat doet slechts een enkeling. Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Daar zet ik even een streepje neer. En mijn vraag aan u is dus, heeft u dat de afgelopen dagen mogen beleven? In die Goede Vrijdagperiode. Of in die 40 dagen tijd. Christus is voor ons gestorven toen wij nog zondaars waren. Dat is wat. Hij wist wie wij waren. Hij wist wie jij was. En jij zelfs jij. Hij wist wie jij was. En hij zei, daar sterf ik voor. En mijn vraag aan u is, heeft u dat mogen beleven? Die diepe waarheid. Christus is voor ons gestorven toen wij nog zondaars waren. Hij wist wie we waren en hij deed het voor ons. Want, zegt Paulus, het zou kunnen zijn dat iemand sterft voor een goede. Maar voor een slechte? Het zou kunnen zijn dat iemand sterft voor een goede. Kent u dat verhaal van Maximilian Kolbe? Kent u niet? Ik moest daar vreselijk aan denken bij de voorbereiding van deze preek. Maximilian Kolbe was een katholieke priester in Polen, die in 1942 door de Duitsers is gevangen genomen en naar Auschwitz is gedeporteerd. En Kolbe zat als priester, zat daar in gevangenkamp Auschwitz. En op goede dag, wat gebeurt in Auschwitz? Een vluchtpoging. Een vluchtpoging van een aantal mannen. En die Duitsers, die waren ruksigloos altijd, dat weet u. Dus als er iemand een vluchtpoging deed, meestal mislukte zo'n vluchtpoging in Auschwitz, dan werden er 10 mannen willekeurig uit de groep gehaald en die werden doodgemaakt. Dus er was een vluchtpoging, mislukte vluchtpoging. Die vluchters zijn natuurlijk ook gedood, vermoord. Maar represailles. Dus nadat die vluchtpoging mislukt was, pikten de Duitsers 10 mannen uit Auschwitz, zetten ze op een rijtje en zeiden tegen 10 mannen, jullie gaan dood. Bij een van die mannen was een vader van 2 kinderen. Dat alleen al, hè. Je moet je indenken, je zit als vader met je 2 zoons, zit je in Auschwitz. Dat is al iets, daar kan je met je verstand niet bij. Je ziet als vader je kinderen lijden in Auschwitz. En je kan er niks aan doen. Die vader wordt eruit gepikt en die wordt op de rij van 10 mannen gezet om gedood te worden. En pater Maximilian Kolbe die ziet dat. En die ziet dat die vader vertwijfeld roept dat hij ook nog 2 kinderen heeft in Auschwitz. En dat hij voor die kinderen in Auschwitz moet zorgen. Wat goede vaders doen. Alle vaders misschien wel. In dat geval alle vaders. En Maximilian Kolbe die ziet dat. Die ziet dat tafereel. En die loopt naar die Duitse officier toe. En Maximilian Kolbe zegt, laat mij maar in zijn plaats. Ik heb geen kinderen. Ik ben priester. Hij is vader, hij heeft 2 kinderen, laat mij maar in zijn plaats. En die Duitse officier, die denkt hij is verrukt. Want die straf die zou komen, die was vreselijk. Maar die denkt, nou ja, kan mij wat schelen, denkt die Duitse officier. Dus de meneer, de vader van de 2 kinderen, mag uit de rij. En Maximilian Kolbe gaat erin staan. Laat mij maar gaan en laat deze man vrij, want hij heeft nog 2 kinderen. En dan gaan ze naar, het is luguber, dan gaan ze naar de bunker, straf in Auschwitz, waar die 10 mannen worden opgesloten. Alleen kunnen ze daar op hun knieën zitten, ze kunnen verder niks in die bunker, donkere bunker, worden ze met z'n 10 ingepropt op hun knieën, deur gaat dicht en gaan we wachten tot ze doodgaan. Geen water, geen eten, niks meer. En dan na 14 dagen, dat was een beetje de kennis die die Duitsers had opgedaan. Na 14 dagen wordt die deur weer geopend. Nou, er rollen 6 lijken uit en 4 mannen die nog leven. Waaronder Maximilian Kolbe. Hij leefde nog. Nou denkt u, dit verhaal krijgt een goede afloop. Dat krijgt het niet. Want die Duitsers, die haalden die 4 eruit en die waren zo boos dat ze zijn blijven leven in die bunker waar je dood ging. Dat ze hebben die 4 mannen, waaronder Maximilian Kolbe, hebben ze een spuit fenol gegeven. En als je een spuit met fenol krijgt, gif, dan ga je zo dood. Maar wel met hevige pijnen. Maximilian Kolbe. Ik moest hier zo aan denken toen Paulus schreef in die vers 7... Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven. Slechts een enkeling durft voor goed mensen sterven. Toen dacht ik, ja, die Maximiliaan Kolbe, die stierf voor een, denken we, van de vader weten we niks. Of die Auschwitz heeft overleefd, we weten het niet. Of zijn kinderen het hebben overleefd, we weten het niet. Maximiliaan Kolbe stierf voor een goed mens. Laten we het aannemen. Hij gaf zijn leven. Hij zei tegen die Duitsers, laat mij maar gaan. Laat mij maar gaan. Weet u, dit ontroert ons. Iemand die zijn leven geeft. Voor een goed mens. Maar weet u wat Paulus schrijft? Het zou nog kunnen zijn dat er onder u, mij, mensen zijn die hun leven zouden willen geven voor een goed mens. Maar weet je wat nou het evangelie is? Weet je wat nou het prachtige evangelie is? Dat Jezus datzelfde deed. Jezus stond daar ook in die rij. Jezus stond daar ook in die rij. Maar Jezus ging verder dan de inmiddels heilig verklaarde Maximiliaan Kolbe. Hij is de schutspatroon geworden van de mobiele telefonie. Dat weet ik niet waarom dat is, maar ja. Er gebeuren daar wat meer dingen in de Rooms-Katholieke Kerk. Maar Jezus stond daar ook, hè? En Jezus zei niet alleen, laat mij maar gaan voor die vader met zijn twee kinderen. Jezus zei, ik sterf voor mijn vijanden. Ik sterf, als ik even de lijn doortrek, ik wil sterven voor die SS-soldaten die dit vreselijke lijden over die mensen hebben gebracht. Dat is wat Paulus zegt. Hij is voor ons gestorven toen wij nog, en dan gebruikt hij harde woorden hoor, toen wij nog zondaren waren. Toen wij, ik heb die woorden opgeschreven, toen wij goddelozen waren. Toen wij vijanden waren. Toen, als je al ontroerd raakt, wat bij mij gebeurde, over die Maximiliaan Kolbe, die zei, laat mij maar gaan. Ik ga wel voor hem. Ik ga voor die vader. Als je daar al ontroerd door raakt, hoeveel te meer als je Jezus ziet zeggen, ik ga voor mijn vijanden. Voor goddelozen. Voor zondaars. Ik ga. Dan denk ik, hoe kunnen we taal vinden om zo'n groot wonder aan anderen te vertellen, maar ook aan onszelf. Hoe kunnen we taal vinden om, nou, zoiets, zo grote liefde van God, die zegt, ik ga wel. Ik ga wel. Jullie hoeven niet. Ik ga wel. Maximiliaan Kolbe is een held geworden. Hij is heilige. Hij is de heilige van de mobiele telefonie. Maar Jezus natuurlijk. Voor vijanden. Nou, dat is waar ik het streepje bij zet. Op weg naar die tekst. Hij leeft. Ik zet nog een streepje. Voordat we bij hij leeft komen. Want, wat zegt Paulus daarvoor? Wij prijzen ons zelfs gelukkig onder het lijden. Omdat we weten dat het lijden tot volharding leidt. En volharding tot betrouwbaarheid. Dus namelijk zo, ik ben eergisteren teruggekomen uit Pakistan. Bij de leidende kerk. Bij de vreselijk leidende kerk. Waar mensen bang zijn. Waar mensen door de islam worden opgesloten. Waarbij mensen door de islam worden vermoord. Waarbij, toen ik in een hotel zat, er drie politieagenten met mitrailleurs voor mijn kamer stonden. Omdat ze bang waren, de autoriteiten, dat er een aanslag van de Taliban op ons, mijn collega Victor en ik, zou worden gepleegd. Omdat wij christen, westerse christenen waren. En het was duidelijk dat we christen waren. Dan lees je zo'n tekst anders, hè. Ik heb die tekst Romeinen 5 zoveel keer gelezen. Wacht even hoor, wat staat er ook alweer? Oh ja, dat niet alleen we prijzen ons geld onder alle lijden. We weten dat de lijden tot... Ja, het is goed. Maar nu? En ik vroeg aan die christen in Pakistan, ben je nou bang? En hun eerlijke antwoord was, wij zijn bang. Wij zijn bang. Want er hoeven maar twee moslims te zijn die zeggen, hij heeft Mohammed beledigd. Terwijl je dat helemaal niet gedaan hebt. En je gaat de gevangenis in. Asia Bibi is een vrouw die al jaren in de gevangenis zit. Omdat ze een aanklacht heeft gehad van twee moslims. Die zeiden ze heeft de Koran beledigd of ze heeft Mohammed beledigd. En daarom doe ik u de groeten vanmorgen. Van pastor George William uit Moedlaan. Ik heb met hem gewerkt. En ik zei, nou, ik ga naar Dordrecht. Nou, daar had hij helemaal geen verstand van Dordrecht. Ik zeg, je moet in Dordrecht, moet ik preken. Hartelijke groeten vanuit de vervolgde kerk in Pakistan voor deze samenkomst hier vanochtend in Dordrecht. En ik zei, ik zal ze overbrengen. U moet een hartelijke groet hebben van pastor George William uit Moedlaan, ergens heel ver diep weg in Pakistan, die een zwaar leven leeft. Die altijd het gevoel heeft dat ze hem willen pakken. En ik was op het vliegveld en ik dacht, en er komt een beambte op mij af. Die ging mij fouilleren. Die keek mij streng aan. En hij zei, are you a Christian? En toen dacht ik, ai, als ik ja zeg, dan kunnen ze in Dordrecht het vergeten maandag. En als ik nee zeg, dan ben ik een onvoorstelbare lafaard. Want moet eens kijken hoe die christen hier in Pakistan, die niet weg kunnen. Hoe die hun leven hier geven. Dus in een split second dacht ik, nou Dordrecht, dat zal wel. Dan gaan ze maar preek lezen. Ik zei, yes, I'm a Christian. En die beambte, die hield drie tellen hield hij zijn adem in. En dat was voor mij, nou ja, of naar de gevangenis, of naar Dordrecht. En hij zegt tegen mij, halleluja, praise the God, praise the Lord. Oh yeah, my brother. En toen dacht ik, oh, wat is dat mooi. Wat is dat mooi, dat in een land waar christenen vervolgd worden, er dan mensen zijn, zelfs op zo'n post, die, ja, die dan een beetje aanvoelt misschien, er komt een christen aan, maar voor hetzelfde geld was hij de man geweest die in de gevangenis had gezeten. Dat gebeurt ook in deze wereld. Dat mensen om dit evangelie moeten lijden. Dus van harte de groeten van pastor George William uit Moedlaan. Dus Paulus, in die hele opzet van Romeinen 1 tot en met 5, herhaalt nog eens een keer wat dat lijden te betekenen heeft. Hij is voor ons gestorven toen wij nog zondaars waren. En ik vraag me steeds af naar mezelf toe, ook komt dat genoeg bij binnen? Hè? Heeft u dat ook niet? Het is tweede paasdag, nabetrachting. Is dat nou iets wat mij de afgelopen dagen zo diep heeft geraakt als het Paulus raakt? Hoe zit dat bij u? Lukt dat? Ik zag een interview in NRC Handelsblad, waar Gert-Jan Segers van de ChristenUnie een debat voerde met een atheïst. Misschien heeft u het gelezen. Want Gert-Jan Segers heb ik heel hoog. En hij gaf de antwoorden die ik ook gegeven zou hebben. En toch dacht ik, dit raakt me niet. Het zou mijn eigen antwoorden geweest zijn. Het raakt me niet. Hoe kunnen we nou zo over het grote wonder praten dat ik jullie hart raak? Of uw hart raak? Alleen nog maar in aanbidding als het ware kan zeggen, Heer, wat is dat? Wat is dat een groot wonder? In de muziek heb je het. In de muziek heb je het. Het was niet voor niks dat ik gisteravond het Oster-oratorium van Bach heb opgezet. Want ik dacht, dat wonder waarin wij geloven, dat is zo groot. Ga ik daar niet te makkelijk mee om? Loop ik daar alweer niet bij van weg? Dan is muziek een hele grote rol. Kunst is daar een grote rol in, maar ook taal. Hoe zegt u het nou zo tegen de mensen die u kent, maar die niet geloven? Hoe zegt u het nou zo dat het een taal is die hun harten raakt? Nou, dat is niet makkelijk, dat begrijp ik. Ik probeer dat. Nee, ik zoek ernaar. Ik zoek naar taal waardoor uw hart geraakt wordt. Ik zoek naar iets, een beeld. Maxima en Kolbe was voor mij een binnenkomer, hoor. Dat ik dacht, kijk, hij zegt, laat mij maar gaan. En laat hem vrij. Weet u wat Jezus deed op de avond van de kruisiging? Toen zei hij tegen de soldaten, laat de zij maar gaan. Ik ben het. En wat hij nog altijd doet, dat hij tegen u en tegen mij zegt. Ik wist dat je, ik heb ze weer opgeschreven, ik wist dat je zondaar was. Ik wist dat je goddeloos was. En ik wist dat je een vijand was. Drie woorden uit Romeinen 1 tot met 5. Ik wist het. Ik wist het. En toch doe ik het. En toch ga ik voor jullie die bunker in Auschwitz in. Toch ga ik die bunker in. Terwijl ik weet van jullie. En waar loopt het dan op uit? Nou, de tekst. Hij leeft, hij is opgestaan. Er staat in 10. We werden in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met hem verzoend door de dood van zijn zoon. Des te zeker is het dat wij nu, nu met hem verzoend worden, gered worden doordat hij leeft. Jezus leeft en dat heeft drie betekenissen vanochtend voor ons. Jezus leeft. Dat heeft drie betekenissen. De eerste is dat God de Vader als het ware tegen Jezus zijn zoon heeft gezegd. Het is, in mijn woorden maar even, het is oké. Het is goed. De prijs is betaald. Het feit dat Jezus is opgestaan, dat betekent dat de prijs is betaald. En dat er voor ons een volkomen vrije weg naar de Vader is. Dat is één. Dat is zo belangrijk. Jezus leeft. De weg is vrij. Het offer is gebracht. De Vader heeft de goedkeuring gegeven. Hij leeft. Hij leeft als teken van het feit dat het goed is tussen de Vader en de Zoon. En dat het dus goed kan komen tussen u en de Zoon. Dat is het eerste aspect. Jezus leeft. Het tweede is, omdat Jezus leeft, gaat hij de gaven uitdelen van de geest. Ik weet niet wie van u een hele klassieke christenvermeerde opvoeding heeft gehad van de laatste 40 jaar. Dat zullen er niet zoveel meer geweest zijn hier als ik zo naar de gezichten kijk. Maar ooit is er een boek verschenen in de christenvermeerde kerken van een professor Verstegen. En die is al lang overleden. En die, dat boek heette Christus en de Geest. Ik zie één hoofd knikken. Eén. Nou, één hoofd zie je knikken. Jezus heeft als het ware de weg vrijgemaakt voor de Heilige Geest om zijn werk te gaan doen. Dat is het tweede aspect van hij leeft. Want als ik u mag vragen, hoe bent u nou eigenlijk tot geloof gekomen? Hoe ging dat? Jullie. Hoe zijn jullie nou tot geloof gekomen? Wat is dat nou geweest? Ik hoorde net dat er weer 11 mensen hier belijdenis hebben gedaan. En vorig jaar 17. Wat mooi! Wat hartstikke mooi. 28 belijdeniscategorisanten en in 2 jaar. Waarom zijn jullie? Hebben jullie belijdenis gedaan of nog niet? Hebben jullie belijdenis gedaan? Wie heeft belijdenis gedaan? Ja, 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 ja. Ja, dan moet je ook tweede paasdag naar de kerk. Ja. Ja, ja. Dat zit er al vast. Je hoeft me niet te antwoorden, maar wat is dat nou waardoor jullie zeiden, en ik hoop dat je het hebt gezegd met je hart, ja Heer, of hoe je het ook hebt gezegd, ik wil u volgen. Ja Heer, ik wil. Ja. En bij u die het veel, veel langer heeft, wat is dat nou? Waardoor heeft u dat gezegd? Waardoor bent u, als ik, bent u dat trouwens? Waardoor bent u een volgeling van Jezus geworden? Of, zoals die officier bij mij zei, are you Christian? Waarom? Weet u? Weet u waarom? Door deze tekst. Omdat Christus leeft, heeft hij ons de Heilige Geest kunnen geven. En die Heilige Geest heeft in jullie harten gewerkt. En in jullie hoofden. En die heeft de Heilige Geest heeft heel langzamerhand bij jullie de liefde tot God ontwikkeld. Want, dat zeg ik maar nog een keertje, dat had je zelf nooit kunnen doen. Misschien is dat bij de belijdenistekst al lang gezegd, dus ik herhaal de dominee van hier. Maar het komt bij God vandaan. God, de Heilige Geest, heeft in jullie harten gewerkt. Ook in uw harten, vraag ik. Ook in uw harten zit het heilige vuur daar nog, van de Geest. Staat u in vuur en vlam, als u weer hoort deze dagen, wat de drie enige God voor u heeft gedaan? Blus de Geest niet uit, zegt Paulus ergens, weet u wel? Dat is een gevaar hoor, voor jullie, dat als je 40 jaar later bent, dat je zegt, ja, toen ik 15, 16, 17, 18, 19, 20 was, toen was ik vurig. Blus de Geest niet uit. Hoe komen wij tot geloof? Doordat de opgestane Christus, hij leeft, de Geest ons heeft gegeven. En door het werk van die Geest, zit u hier vanochtend? Sta ik hier vanochtend? Heb ik God gezocht? Ik moest niets van hem hebben. Ik moest niets van God hebben toen ik zo oud was als jullie. Ik moest er niets van hebben. Ik was ongelovig. Helemaal weg. En God greep in. De Heilige Geest greep in. Als het van mij had afgehangen, had ik hier niet gestaan vanochtend. Ik moest er niets van hebben. Ik was tegen. Maar God greep in. En ik hoop dat dat bij allemaal bij u ook. U hoeft geen dramatische verhalen te hebben. Helemaal niet. Maar dat u zegt, ja, daar. Daar en daar. Dat kan heel geleidelijk zijn. Het kan, zoals bij mij, een soort aardbeving zijn. Maar daar en daar werd ik getrokken. Door de Geest van Christus, van de opgestane. En ben ik volgeling van hem geworden. En dat zeg ik maar even bij tot jullie troost. Met vallen en opstaan. Dat zeg ik er ook maar even bij. Met vallen en opstaan. Nog even terug. De Geest. Jezus leeft. Punt 1. De goddelijke goedkeuring. Er is een weg geopend. Dat is het ene aspect van hij leeft. Het tweede aspect van hij leeft is. De Geest is vrijgemaakt om ons tot hem te trekken. En het derde aspect, dat is ook zo mooi, daar zegt hij. Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met hem verzoend door de dood van zijn zoon? Vrijdag, passie. Des te zekerder is het dat we nu met hem verzoend zijn, worden gered doordat hij leeft. Paulus zegt als het ware, ik geef je nog een tweede garantie. Jullie zijn al zalig door de Goede Vrijdag. Door de dood van zijn zoon ben je al verzoend. Maar ik geef er nog wat extra's bij. Doordat hij leeft, dat is het tweede teken. Als je dan niet zou geloven meer. Door het tweede teken, doordat hij leeft, word je gered. Je zou tegen Paulus zeggen, joh, doe nou niet zo overdreven. We weten toch al dat we verzoend zijn door de dood van zijn zoon. Nee, zegt Paulus, ik wil het je, als het ware, vlak bij je brengen. Jullie zijn al verzoend door de dood van de zoon, van Christus. Dat is genoeg. Maar je krijgt van mij nog een extra garantie bij, in vers 10. En het is des te zekerder dat we nu weer verzoend zijn, worden gered doordat hij leeft. Dubbele garantie in de kerk. Waar krijg je dat nog? Een dubbele garantie in deze wereld. Je krijgt hem in de kerk van Paulus. Dit is Goede Vrijdag en Pasen. Hè? En daar mogen we nooit omheen. Nooit. Want dit is Dit is de God die zij tegen die 9 Duitse 10 gevangenen in Auschwitz. Laat mij maar gaan. Dit is Jezus die niet alleen tegen die 10 mannen in Auschwitz, maar ook tegen die bewaker zei: ik ga wel voor jullie. Dit is de God die niet alleen in Auschwitz iets zei. Dit is de God, dat is zo ontroerend, die tegen mij zei: ik ga wel. Dit is de God die tegen jullie zei, met je belijdenis, of ervoor of erna, van: jongens, zelf red je het niet, ik ga wel voor jullie. Dit is de leidende God van Auschwitz en van Dordrecht en van allemaal. En dat mogen we nooit passeren. En gelukkig doen we dat ook niet. Maar, zegt Paulus, de eerste versen van Romeinen 1 tot 5 gaan over dit schilderij. Maar dan zegt Paulus: ik heb ook nog een ander schilderij voor jullie. En dat is deze. Dat is deze. Hij is niet alleen gekruisigd. Romeinen 5 vers 1 tot met 9. Het verhaal van Maximilian Kolbe. Het verhaal van de christen in Pakistan. Hij is niet alleen gekruisigd. Nee, dan doe je hem tekort. Hij leeft. En het feit dat hij leeft, ik doe ze nog één keer, is de goddelijke goedkeuring op zijn werk. Hij kan nu de gaven van de geest uitdelen, waardoor u en ik getrokken worden. En hij is het zekerder onderpand, er was al een onderpand, van onze redding in Christus. Moet je daarom kiezen tussen de schilderijen? Nee. Weet u? Traditioneel hebben katholieken en protestanten, ik moet het eerlijk zeggen, en ik ook, ik moet het eerlijk zeggen, ik heb meer met dit. Ik las op Twitter een preek van een jonge dominee, eergisteren, of een mededeling van een jonge dominee, en die zei: hoe kan het nou toch dat ik over Goede Vrijdag zoveel beter preek dan over Pasen? En ik herkende dat. Want over Goede Vrijdag, over de vergeving, over wat Jezus voor ons heeft gedaan, kan je zulke prachtige preken houden. En over hij leeft, hij is opgestaan. Ja, het is Bach, een schitterende Matthäus-passion en een mager Oster-oratorium. Dat redde die niet zo. Ik denk, wat dat betreft, dat we best wat correctie kunnen gebruiken. De correctie van: dit laten we staan, hè, deze. Helemaal. Want het is het hart van het evangelie. Maar dit toch ook wel een beetje. Hij leeft. We hebben niet meer met een, mag ik het zo zeggen, dode Jezus te maken. Hij leeft. En mijn boodschap vanmiddag zou zijn aan u vanochtend: kijkt u eens naar die beide panelen. En denk dan eens: ja. Ja, waar hoorde ik eigenlijk bij? En zou dit toch ook niet wat zijn? Ik laat deze nog even een minuutje staan, daar ben ik er. Want als u een televisie heeft en u kijkt niet alleen voetbal, dan ziet u de komende maanden. Hoeveel keren heb ik gisteren niet in de krant, ik lees alle kranten op zaterdag, hoeveel keren heb ik niet in de kranten gisteren al dit beeld niet gezien? En toen dacht ik, weet je wat ik zou, ik heb het laat bedacht, dit schilderij. Toen dacht ik, weet je wat ik zou nou in Dordrecht ga meegeven? Ik ga iets met u afspreken. Ik ga iets met u afspreken, met jullie ook. Iedere keer, als je op televisie dit ziet langskomen, dan denk je eventjes, heel kort, denk je eventjes aan het feit: oh ja, dit is de levende. Dit is de levende die goedkeuring heeft gekregen van de Vader. Die de geest laat uitstorten waardoor ik gelovig mag zijn. En die een onderpand is van... van onze zaligheid. Je mag het ook anders zeggen. Dat maakt allemaal niet zoveel uit. Maar het is wel, hij leeft. Die afspraak ga ik met jullie maken. Ik ga het dan ook doen. Deal? Deal, hè? Deal. Ja, niet te snel, deal, want ik denk dat hij 100 keren langs gaat komen. Dus jullie zijn de Sjaak. Maar dit is het beeld. Broeders en zusters. Wat is de Bijbel toch mooi? Wat is de Bijbel toch een mooi boek? Als je nou in 11 van die versen uit Romeinen 5. Als je daar enerzijds ziet Paulus een... wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof hebben vrede met God. Oh man, wat heerlijk. En dan haalt hij nog even terug, hè. Jezus, die voor ons stierf toen wij nog zondaren waren. Oh, het wordt nog mooier. Ja, want het zal nauwelijks gebeuren dat iemand voor een rechtvaardige sterft. Maximaal een kolbe. En dan komt hij, maar, ach, moet je eens kijken. Wij zijn gestorven toen wij nog zondaren waren, goddelozen waren. Maar het feit dat ik leef is het onderpand van uw redding. Wat mooi, hè? Wat mooi. Ik begrijp die mensen in Pakistan wel, die in het lijden, in vuur en vlam staan voor deze Jezus. In vuur en vlam staan voor deze. Want ze hebben niet meer. Ze hebben niet meer. Het is het enige wat ze hebben. Dit is hun houvast. Wij hebben tientallen houvasten in ons leven. Hun enige houvast in leven en sterven. Dit is hem. Prachtig. Volgend jaar weer passie. Ik hoop het. Ja, passie. En weer nadenken over wat hij voor ons heeft gedaan. En dat kan niet diep genoeg gaan. En u geeft uw eigen 40 dagen tijd eraan. Prachtig. Ja, die houden we. Die houden we. Maar we doen er gewoon ietsje bij. En we zeggen ook, dat is gebeurd. En omdat dat gebeurd is, kan hij leven. Jezus leeft. Jezus leeft. En ik hoop dat ergens ook, nou die komende maanden daar rond dat hele Rio gebeuren. Er gaan tegenwoordig heel veel christen voetballers naartoe. Dat ergens dat er dan nog ietsje te zien is van dat geloof van mensen in Rio de Janeiro. Of van het geloof van de voetballers die daar naartoe gaan. Hij leeft, hij is opgestaan. En hoe hou je dat nou vast, mensen? Hoe hou je dat nou vast, hè? Moeilijk, hè? Moeilijk om dit vast te houden. Moeilijk om dit vast te houden. Heeft u dat niet ook? Ik had gisterochtend een dienst. Oh, dat was geweldig. Het raakte me diep en diep en diep in mijn hart. Het was, oh. Ik was ontroerd gisterochtend. Maar gistermiddag alweer dacht ik. Kent u dat? Hoe hou ik die ontroering vast? Ik hoop dat ik met deze twee schilderijen. En als ik volgend jaar Deo Volente nog één keer terugkom, dan ga ik examen houden hier. Dat deze schilderijen u iets hebben laten zien van het gebrede, mooie, prachtige heilswerk van Christus. Amen. Wij gaan zingen met het orgel. Laten wij danken. Heere, het is alles van u. U heeft het gedaan, Heer Jezus Christus. U bent de weg gegaan. U, Vader, hebt de goedkeuring gegeven. En u, de levende Christus, heeft de geest verworven. Waardoor die geest nu jonge en oude mensen tot u trekt. Het is al u, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En wij mogen u prijzen. En we mogen u eren vanwege dat werk wat u doet. En u wist, Heer, dat wij nog zondaars waren. U heeft dat machtige heilswerk gedaan, terwijl u wist wie wij waren. Heer, laat het voor ons een wonder mogen blijven, telkens weer. En laat het feit dat u leeft voor ons een aansporing mogen zijn om ook in uw voetstappen te treden in navolging. Vanuit de dankbaarheid vanwege uw werk in ons. De goedkeuring is gegeven. De geest is verworven. En het onderpand is daar. Doordat u leeft is de redding zeker. Heer, laat het mogen resoneren in ons hart. Deze dagen, als we weer het gewone leven ingaan. Als de Pasen weer achter de rug is. Maar dat we telkens nog wel even mogen teruggrijpen. Misschien naar de schilderijen. Om te zien hoe groot u bent. Daar danken wij voor. En we danken u voor deze dienst, voor de inzet van zoveel mensen om ook op een tweede pasdag, op een dag van nabetrachting, van reflectie, van terugkijken, nog even met elkaar na te denken over wat is het, waardoor wij, is dat zo, in vuur en vlam staan. Laat dat mogen zijn, Heer Heilige Geest, in vuur en vlam. Ook vanuit de diepe duisternis waarin sommigen van ons zitten. Hart onrustig, vol van zorgen, vleugellam geslagen ziel. Die zijn er ook vanmorgen in de kerk. Waarbij het allemaal aan de handen wordt afgebroken. Waarbij de zorgen zo hoop in het hoofd zitten en in het hart zitten. Waarbij het soms verstikkend is. Waarbij mensen niet meegezongen hebben, maar toch in de kerk waren. Heer, voor hen, en het zijn er veel in Nederland, voor hen bid ik ook om een zegen. Door tranen heen. Door weerstand heen. Door uitzichtloosheid heen. Door eenzaamheid heen. Door al die dingen die wij niet zo gauw zien bij de ander, maar die er zijn. Heren, dat ook het feit dat u leeft voor hen een sprankje hoop mag geven in vaak een donkere periode. Dank u wel dat we zo bij elkaar mochten zijn. In Jezus' naam. Amen. De praiseband gaat zingen en er waren twee hele dappere meisjes zojuist. Die zitten daar, een meisje in het zwart en het meisje in het wit. En die gingen staan tijdens het zingen van een praiselied. En toen dacht ik, dat is wel goed van ze. Want een praise-opwekkingslied, dat moet je eigenlijk staande zingen. Dus die twee, als u het er niet mee eens bent, moet u hen straks de schuld geven. Ik vind dat als de muziek begint te spelen, dat we met z'n allen gaan staan.
Het is mooi dat u dat zegt, want alles had ik gevraagd. Maar ik vind het heel goed dat u dat gaat.
Komt goed.
Als meneer Kleper hier komt spreken, dan ga je een beetje overleggen. Van, nou ja, we willen hier wat zingen en doen met de kerk en met de gemeente. En dan wordt er een beetje overlegd van wat zit er natuurlijk waar, dat we dit gaan doen, dit dan maar niet. Want dat heeft toch weer iets te veel met de passie te maken. En het gaat echt over de opstanding. En uiteindelijk kom je tot een lied op hier. En dit is, het eerste lied is echt gewoon helemaal precies wat waar het om gaat. En wat in de lijn staat en wat verteld wordt van de kansel. En wat het gewoon is vandaag. En niet gewoon inderdaad, maar met verwondering. Niet gewoon, maar met verwondering. Ik weet, hij heeft mij gered. En dat geldt voor mij. En als wij dat allemaal wel kunnen zingen, kunnen we dat nog alleen maar samen inderdaad doen.
Amen. Thank you.
Dank u wel voor de praiseband. Ik zie dat de inzameling van de gaven genoemd wordt, dus doe het met veel passie. zal vanmiddag de beide schilderijen op mijn Twitter-account zetten. Dus als iemand nog eventjes wil nakijken of mediteren of weet ik wat dan ook. Dus vanmiddag na een uur of drie, dan staan ze op mijn Twitter-account. Dan kunt u ze nog even bekijken. We gaan naar huis, we gaan de wereld weer in. We hebben even een moment van reflectie gehad. Even een moment nog van nadenken in de woelige tijd. Even nog een moment van stilte en van aanbidding. Nog even de lof tot God gezongen. We hebben zijn stem mogen horen. Nu gaan we weer, ik wou zeggen de boze buitenwereld, dat valt hier wel mee. We gaan de buitenwereld weer in en ik hoop dat u iets blijft vasthouden. Misschien wel simpelweg van de beelden die ik vanmorgen voor u heb getoond. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend u het troost ons neer. Drie enige God, u zijt alle eer. Amen. Hé, mevrouw.
Alsjeblieft.
Dank u wel.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.